107.7 van Radio Tongeren luistert u naar een dinsdag voormiddag programma Alleen is maar alleen. Een uitzending voor zieke, minder valide en niet in het minst voor mensen van de derde leeftijd. Geprogrammeerd en gepresenteerd door Paul Pasen. Bijna 72 jaar is onze interviewgast van vandaag.
Ik herinner mij, in het begin moest ik altijd met proeven naar een zekere gos. En die woonde in de Putstraat. En dat was een hele oude heer. En die was in het Atheneum als leraar, dus wiskunde. En daar moest ik met proeven gaan van die rekenboeken. En toen is die heer gestorven. Ja.
Gisteren, op Pinksterdag, zat ik bij een bijna 72-jarige, afkomstig van Pieringen. Ik zat er voor deze wekelijkse praatrubriek, jij hebt ook wat te zeggen. We hadden een rustig gesprek, zoals altijd, over de tijd van toen en de tijd van nu. Al 11 jaar... heeft hij van zijn pensioen genoten. Zijn vrouw, Maria, zat er ook stil bij te luisteren. Ze zijn al 46 jaar getrouwd. We laten hem zelf aan het woord.
Ik ben Armo Kuipers. Ik woon Sint-Ruidersteenweg 127 in Tongeren. En ik ben geboren in Pieringen. En daar woonde ik ook, op Sint-Ruidersteenweg, 17. Ik ben geboren 1916, in juli, de 8e, in de Kroningsweek. Hè. Dan word ik 72 jaar, dus. Hè.
Vertel eens iets over pa en ma in uw jonge tijd.
Pa was in een gewone landbouwer. En wij hadden vroeger altijd café gehad, toen ik jong was. Die café was nogal bekend. Daar zeiden ze de vaar tegen. Veel mensen zullen zich dat nog wel herinneren. Bijzonder mensen van Borgloon en die naar Tongeren, naar de markt gingen. En in die tijd gingen de mensen nog te voet met een korf en zo naar Tongeren, naar de markt. En dan kwamen ze bij ons in. En dat was altijd Benet in Café de Vaar. Zij kwamen een boterhammen opeten. Ja, en ik kan u ook nog misschien zeggen dat mijn huidige echtgenote nu daar ook al eens geweest is toen ze heel jong was. Ik kwam daar ook af en toe eens, niet dikwijls. Zij ging altijd met mijn tante, de nicht van mijn moeder, die hadden ook een café op de hoek van de weg naar Udooi. Daar ging zij dikwijls in. Ze wist toen zeker nog niet dat ze met mij ging trouwen.
Maar jij vond het al een hennig ding, zeker?
Ja, ik kende haar zo nog niet. Ik was nog op school, maar ik heb dat erna vernomen als zij daar ook eens kwam af en toe. Ja, wij hadden café en wij hadden niet veel tijd voor zo veel beesten te houden. Wij waren zo kleine landbouwers erbij. Hè. En zo is dat. Wij hadden al fruit en zo, ja. Dat ging nogal. We verdienden goed als brood.
Met hoeveel waard je thuis?
Mijn zuster en ik, dus. Mijn zuster is van 11. Ma was een gekende vrouw met haar café. Ze was net uit de vaart. En vroeger, ja, dus natuurlijk, veel mensen zullen zich dat meer herinneren. Maar de oude mensen herinneren zich dat zeker nog. En pa was een gewone man. Die was altijd goed en dat was een man die altijd content was. En die kleine landbouwer.
Was pa van Pieringen?
Nee, mijn pa was van Vliermaal. Die is Kuipersen. In Pieringen bestond ik in Kuipersen. De Kuipersen waren in Vliermaal. Is wel een mens komen wonen in de Kuipers. Hoger thuis op de Steenweg. En we waren heel verwonderd. Als dat ook een Kuipers was. En die was afkomstig van Althoeselt. Daar waren we heel verwonderd van. In Pieringen was geen ene Kuipers. En we waren wel Roefaarse met de vleet. En dat werd op vier verschillende manieren geschreven. En Kleringse, dat waren zo de stammen van Pieringen.
Pieringen naar school geweest, veronderstel ik wel.
In Pieringen naar school geweest, niet lang. We hadden het college kortbij op de Steenweg. En wij moesten naar het college. Met onze fiets natuurlijk. Hè. En we hadden dan onderweg, hadden we, de mensen zullen zich dat ook nog wel herinneren, met piepeleers, de velodroom. De wielervelodroom, die bestond in een tijd, dus de tijd van de 20, de jaren 20 was de wielervelodroom. En daar gingen we dan, als we daar thuis kwamen, en een toer op 4, 5 op toen op die velodroom rijden. En toen ben ik naar het college naar school geweest tot 6e studiejaar. En toen zei mijn pa, ja, je moet Frans leren. En in die tijd was het zo, je moest Frans leren. Ja, toen hebben ze mij op pensionaat gezet in Borgworm, in college Saint-Louis. Heden ze dat zo, hè? In het Lodewijkscollege, maar dat zeiden ze niet. Ze zeiden college Saint-Louis. En daar waren we met veel Limburgers. En heel veel. De jongens gingen daarvoor Frans te leren. En welke richting als je moest kiezen? Ja, ik koos dus, dat was een grote landbouwschool. En je zei, je kon erna de sucrerieschool doen. En dan kon je een diploma bekomen en je kon werken gaan. Dus ik koos de landbouwschool. En zo heb ik de landbouwschool afgedaan en ook de École de Sucrerie. Dat was één jaar na de landbouwschool. Daar was ik intern, daar ben ik 8 jaar geweest intern. En toen ben ik, dat heb ik dat volledig, dus die studies. En toen was ik al 18, 19 jaar. Ja, had ik die school af. En toen heb ik een plaats bekomen in Oray, in het suikerfabriek, Notre-Dame. Tot aan mijn soldatendienst. En dat was toen in 1936. Ik ben in de klas 36, dus hè. Moest soldaat worden eigenlijk. Iedere goede Belg moet zijn vaderlandsplichten volbrengen, hè. Als je 20 jaar bent, ja. En daar heb ik 18 maanden moeten staan. Voor wat? Voor als ik enige zoon was, moest je 18 maanden staan. Want die waren meerdere zoons waren in huishouden, daar hoefden ze maar 8 maanden te staan. Dat vond ik niet juist, maar fijn, kom. Je werd wel betaald voor die 10 maanden, goed betaald. En toen was dan al 37 door. Ja, toen kwamen die stukjes mobilisatie. Ja, in 1939 werden we gemobiliseerd. En toen begon dat spel, hè, je weet wel. Die smerige oorlog, zal ik maar zeggen. Hè. 7, 8 maanden mobilisatie. En toen brak de oorlog uit in 40. En toen lagen we in het kamp van Beverlo. Toen de oorlog uitbrak. En zo zijn we beginnen te vluchten door België. Hè.
We gaan nog eens even bij die jeugd blijven stilstaan. Was dat, als je daar zo over terugdenkt, was dat voor u een gelukkige tijd?
Ja, het was een gelukkige tijd, want we hadden een heel fijn jeugd gehad. En we hadden een goede jeugdvrienden. En we hadden ook veel verzet. Ik was daar ook in het zangkoor van de parochie. Daar zong ik mee, dus de heel missen en zo. En dan weet ik nog goed, als we naar het lof moesten gaan, eer we naar de voetbal mochten. We moesten eerst het lof zingen, om 2:30. En dan mochten we naar de voetbal. Eerder mochten we niet naar de voetbal, eer we het lof neergezongen hadden. En we hadden heel goede jeugdvrienden, en ik kan misschien nog één herinneren. Die is onlangs uitgescheid, zal ik maar zeggen, met zingen. Dat is de boorzanger geweest in Peringen van datzelfde koor waar ik gezongen heb. En die heeft gezongen tot over een paar jaar. Dat is René Mangelschots, mijn jeugdvriend. Die René Mangelschots, dat was een goede zanger. Die had een stem gelijk een klok, laat ik me dat zeggen. En als hij natuurlijk bij die molen kon zingen, dan ging hij op de stoel staan. Hè. Ik herinner mij nog in Dietzeuer. We hadden gewonnen met de voetbal. En daar hadden we dus Valencia had daar gespeeld. En daar had hij op de stoel gestaan, op de tafel, en bij die molen gezongen. En de mensen vonden dat het schoonste liedje, dat was in het begin als dat uitkwam, dat was het schoonste liedje wat er was, zeiden ze, in die tijd. En zo gingen we dan de kermissen af met de fiets. En we gingen het meeste naar Borgloon af. Ja, Jo van Hees kan zich dat ook nog wel herinneren. Van Hees zijn vrouw daar ook gevonden, dat was met een kameraad ook. En wij gingen het meeste naar Borgloon af. Misschien als het daar bergaf was, weet het niet. Maar we moesten nog een felle berg op, maar ik bleef in de berg altijd hangen. En ik ging op Grootloon in. Zij gingen verder op Borgloon. Ja, dat was heel anders als nu. Als je 20 frank had, ja, dan kon je naar de kermis gaan. En dan kon je goed verteer maken. En dat is meer gelijk nu. En toen was het nog echt plezier. En wij gingen overal, kom zo. En, ja, op de kermis leer je natuurlijk de meisjes kennen. Hè. En zo heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Ik geloof dat het op de kermis van Heks geweest is. Ja, zij ging er altijd op de kermis in Heks. Daar is het geweest, ja.
Heb jij in uw jonge tijd ook gevoetbald?
Ja, ik heb met Valencia gevoetbald, ja. Maar niet dikwijls in de eerste ploeg. Met onze eerste ploeg, die was heel goed. Die zijn nog kampioen van Limburg geweest. En toen hebben ze tegen de kampioenen van Antwerpen mogen spelen. En dat herinner ik me nog goed. Dat was het Vlaams Katholiek Sportverbond. En toen hebben we tegen de kampioenen van Antwerpen, daar hadden we gewonnen, geloof ik. En dat was een heel feestvreugde geweest. Het was dan al evenement in die tijd, als je zo kon op vreemd gaan spelen in Antwerpen. Die ploeg heette Valencia, en die bestaat de huidige dagen nog. En dat is altijd ene grote man geweest die ploeg gedirigeerd heeft, dat is de Pelaars. En ik geloof, Adriaan geloof ik als het er heet, maar even nog lange jaren het roer in handen gehad. De ploeg altijd goed gedirigeerd.
Wat speelde jij daar? In de voorlijn of in de achterlijn?
Nee, daar speelde ik in de achterlijn. En daar hadden ze een goede ploeg in die tijd. Maar gelijk me toen voetbal, dat was niet gelijk nu. Hè. Dat is nu meer de vorst erachter. Hè. Dat was meer open voetbal zo. Hè. Je weet wel, 5 van voor, 3 in de midden en 2 van achteren. En dat was wat te zien. Het was schoner als nu, feitelijk. Maar nu is het voor het geld dat ze spelen. En toen was het liefhebberij.
En dan na de match pintje drinken op kosten van bestuur en een kaartje leggen?
Ja, we hadden altijd pintjes gedronken, hè, in het stamcafé. Hè. Dat was het café van waar de ploeg altijd bijeen kwam. En daar werd ook een kaartje gelegd. Na de mis, morgens begonnen we al een kaartje te leggen. Altijd met dezelfde mannen. En dat ging er gezellig aan toe.
Armo, we gaan het interview nu eens onderbreken. We gaan eens iemand op de stoel zetten om een liedje te zingen. Hè? En jij als
trouwe luisteraar, want ik hoor dat zo, dat jij ook luistert dinsdags. Welk liedje gaan we laten horen? En jij mocht er ook zeggen aan wie dat je dat wilt opdragen.
Ja, die mooie molen, als het voorradig is, dat zou ik graag opdragen aan mijn kameraden van toen, Zonder en Jo van Heest, en aan René Mangerschot, ter herinnering van de jaren van vroeger, en aan mijn vrouw natuurlijk, en de kinderen, en kleinkinderen al, die ook al groot zijn.
Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die molen staat. Waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hart slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever van de Vliet. En sinds die tijd kom ik daar meer, die plek vergeet ik niet.
Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw.
Als in de stille avondstond de zon ten onderging en ik haar bij de molen vond in zoete mijmering, fluisterde zij me in het oor, o heerlijk saam te zijn. De molen draaide lustig door en ik zei liefste mijn.
Daar bij die molen, die mooie molen,
daar woont het meisje waar ik zoveel van hou.
Daar bij die molen, die mooie molen,
daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw. Ik zie de molen al versierd ter eer van het jonge paar. Het hele dorp dat juicht en tiert, zij leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan zweer ik in die stond. Nooit ga ik van die plek vandaan waar ik mijn vrouwtje vond.
Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij in het wordt mijn vrouw.
Dat was dan Henk de Bruin met Daarbij die molen. En dat werd vandaag gevraagd door onze interviewgast Armand Kuipers, die op de Sint-Ruidersteenweg 127 woont. Met Armand hebben we een gesprek. Armand, jij bent dan getrouwd. In welk jaar?
Ja, ik ben getrouwd in het jaar 1941. En ik ben getrouwd met Maria Gijzens. Maar op het postkantoor kennen ze Maria Gijzens niet. Daar is het Irena Gijzens. Ik weet niet waar wat ze Maria genoemd hebben, maar als er iets aankomt bij de post, is het Irena Gijzens. Dus in 1940 ben ik getrouwd. Met de dochter van de burgemeester van Grootloon. Ja, het was een boerderij en gebrek aan eten was er nog niet in die tijd. Het was wel oorlog, maar daar was nog. Herinner me dat feest nog goed. Ongeveer een jaar heb ik daarin gewoond. En toen is mijn vrouw in Pieringen komen wonen bij mijn ouders. 2 jaar. En toen, in 1945, ben ik naar Tongeren gegaan. En toen ben ik beginnen te werken bij de drukkerij Michiels als bediende. Daar ben ik dus, zo gezegd, mijn heel leven lang, werkend leven lang. Tot in 1977 ben ik op brugpensioen gegaan. En daar heb ik geen spijt van. Want het leven is maar kort. En als je werkt tot je 65ste jaar, dan heb je er meer veel te profiteren van. Dus heb ik nu doen besloten maar vroeger weg te gaan. En daar heb ik geen spijt van, zeg ik nog eens. En ik heb er alle dagen goed van geprofiteerd, van dat pensioenleven.
In een drukkerij gewerkt. Dat was een drukkerij in die tijd waar heel wat gedrukt werd. Hè? Vertel eens iets van die bedrijvigheid.
Daar werkte ze, toen ik daar aankwam, met 40 mensen. En dat was allemaal handwerk. En ik was daar als jonge bediende. Ik moest daar zo van alles doen in het begin. Hè? Als je door aankomt van het dorp, ja, je moet daar natuurlijk de baas gehoorzamen, hè. En mijn vriendje Jean van Ees was ook daar, hè. Die was ook op bureau. Daarna is Gestaaf Prinsen nog gekomen, zo een van Pieringen. Die was letterzetter geworden. En toen constateerde ik dat er het half Pieringen in die drukkerij zat, hè. Ja, dat kwam zeker door Jean van Ees, hè. Die trok dat aan, hè. En die tijd was nog goed voor te werken. Toen was er nog werk genoeg. Boeken. Ik zat in de uitgeverij. Dus ik heb duizenden boeken verkocht. Van de mensen zullen zich dat wel herinneren. De studenten allemaal. Van Gos en van de Smet. Algebra van de Smet. En de rekenkundes van Gos. Die boeken, die werden daar allemaal gedrukt bij Michiels. Hè. Er zijn duizenden en duizenden schoolboeken gedrukt. Ja, ik herinner mij, in het begin moest ik altijd met proeven naar een zekere Gos. En die woonde in de Putstraat. En dat was een hele oude heer. En die was in het Atheneum als leraar, dus wiskunde. En daar moest ik met proeven gaan van die rekenboeken. En toen is die heer gestorven. Ja, die boeken moesten herzien worden. Natuurlijk, dat veranderde na enkele jaren. Hè. En toen woonde in Tongeren nog een zekere dokter van de Poel. Leraar wiskunde, ook in dat te nemen. En die heeft die boeken allemaal herzien. Dat is wel uit de oude doos waar ik van spreek. Maar die mens heeft zich daar ook veel voor opgeofferd, voor die boeken te herzien. En ik geloof nu met de moderne wiskunde, als die boeken fel van de markt verdwenen zijn, maar ze hebben toch lange jaren de hoofdbrok uitgemaakt in alle scholen van heel het land, moet ik maar zeggen. Hè.
Wart je nog ergens doende in Tongeren? Want je waart van jongs af aan toch een sportman, hè?
Ja, ik ging altijd naar de cirkel kijken. Ik was een cirkelman, ik zeg dat rechtuit. Ik woonde wel in de Munstraat en daar waren het allemaal Patria. En dat was de leuren, als ze zeggen, dat was Patria, maar daar waren ook cirkelsupporters. En toen de cirkel zo een teruggaan was, en de Patria ook, bestond daar ook een Tongeren in basketbalploeg Eberone. En dat was in die tijd een goeie ploeg. En die hadden goeie spelers. Daar hadden ze de Koenissen en dat waren, ene was nog internationaal geweest geloof ik, maar daar. Door mijn zoon die was een Tongeren in college, in de school. En die was ook voor sport. En die basketten graag. En zo leerde ik die leraar kennen, dat was eerwaarde heer Nolens. En die werd dus onze pro's van de ploeg, dus die wij hebben gesticht, ik, Nolens, eerwaarde heer Nolens dus, Stegen, Marcel Leenaars en Renzo René. Wij samen die ploeg samengesticht. Ja, iets wat ik u nog moet zeggen, toen hadden we een rechterhand in die zaak, dat was eerwaarde heer Perelieu, die was kapelaan in de Hoogkerk. En die woonde ook in de Korverstraat, dat was onze buur. En die heeft ons gesteund Als ik u moet zeggen, meneer Perrelieu, toen ik een tijd in college in Warem in de school was, dat was nog een medestudent van mij. En ik kende die mensen wat een beetje en die heeft ons gesteund. En zo zijn we gestart in 1959 met een basketbalploeg, Ambihorkzone. Wij hadden natuurlijk geen seniors, als we dat noemden toen, eerste ploeg. We hadden niet de scholieren. Wij moesten ons bedienen met jongens van college, uitsluitend van college en andere scholen, maar meestal van college. En we hadden geen seniors. En we hebben één jaar met scholieren gespeeld. Die mannen zullen zich dat nog wel herinneren. Dat zijn nu ook al grote jongens. En dat werd een echte klik, die ploeg. Maar toen, na één jaar moesten we seniors zijn, maar dat stond in het reglement. En we hadden geen ploeg. Waar gingen we seniors halen, die mensen halen, die naar een korf konden gooien? Toen vonden we ook een persoon die dat kon. En die woont nu ook in onze geburen hier op de Paspoel. Als ik die jongen, die was nog maar heel klein, altijd moest halen gaan in de hoeve Broon op de Konings en Steenweg. Daar was hij thuis. Zondags voor de match moest ik die halen gaan. Die kon alleen op de korf gooien. Als senior, die spreek ik. Hè. De scholieren, dat is een andere klap. Die hebben een plan wel getrokken, die scholieren. En zo waren als seniors niet veel waard. Maar als scholieren, dat was een ploeg. Wij werden kampioen van België. Dat is niet helemaal niks. Kampioen worden van België, want je weet goed, het is België, maar het zijn maar gasten. Maar in Antwerpen was toen de bakermat van de basket. En je moest daar maar spelen gaan, dan wist je genoeg. Die grote colleges daar, die heb je nog, die ploegen nu ook zo koop. Bravo, dat zijn allemaal van de collegescholen. Die ploegen. En je moest daar maar spelen gaan. En zo zijn we kampioen van België geworden. In de groentehal van Mechelen. Dat zullen we nooit vergeten. Ik heb daar in de ambiorikzone altijd de functie waargenomen als secretaris. En toen ben ik ook provinciaal secretaris geweest van de provincie Limburg van de basket dus.
Armand, je bent nu 11 jaar, als ik je goed begrepen heb, gepensioneerd. Hoe krijgt jij zo uw dag om?
Ja, 11 jaar, dat is een heel stukje uit je leven. Dat is zeggen, hoe krijg je 11 jaar om? Ik zeg het nog, ik heb er geen spijt van, want de dagen zijn nog te gauw om. 'S morgens ga ik commissies doen, de stad in. Voor de vrouw en mijn dochter. Die schrijven al op papiertje. Bopa, gaat me dit, gaat me dat halen. Ja, dan ga ik nu dat halen allemaal. Hè. En dan heb ik nog een hof. Ja, die is ook altijd goed gereed. En dat doet goed, zo wat te gumen hebben aan die eigen. En dan kaarten natuurlijk. Hè. Ja, en waar kaarten? Hè? Ja. Wij kunnen maar op één plaats gaan waar we goed kunnen zitten. Dat is onder de kerk, hè. Sinds dat daar begonnen is, ja, een zaal wat, dat zich leent zich voor alles daar en kaarten. Ja. Wij gaan staan, zeggen ze, kaarten. En daar hebben we zo vrienden die daar komen. En het zijn altijd bijna dezelfde. Ja, we hebben ook daar natuurlijk ene van Borgloon. Dus ja, je zult er misschien. Dan zijn naam misschien. Ja, Bereter geloof ik, ja. Als hij niet daar is, hè, dan is het zo stil als een muis. Dan hoort je de muizen lopen, gelijk men dat zegt. Hè. Maar als je binnenkomt, ja, dan zijn er 100 man die erin komen. Hè. Ja, als je meekaart, kaarten kan hem goed, hè. Helemaal goed. Voor wat kan hem goed kaarten? Ja. Joke van Zwijgenhoven, dat is zijn werkkameraad geweest. Die heeft gezegd, dat heb ik mijn hele leven moeten. En dan hoorde hij echter dan tegen mij. Dat is toch niks, hè? Maar ik heb mijn hele leven gekaart met hem. Maar wat kan hem goed kaarten? Ja, smiddags daar in de Nova waar ze werkte, hebben ze altijd gekaart. Daarvoor kaart hij goed. Ik kan ze goed niet kaarten, ik beweer dat. Maar ik klop hem toch soms, hè? Hij schreef wel altijd op mij, hè? Maar ik trek me daar niks van aan, hoor. Maar ik weet dat ze rap vergeten is en als ze daar niet kwaad van om is, dat, daar weet ik dat. Is nog aangetrouwde familie van mij. Dat is toch schoonste van al, hè?
Ik zie u soms wandelen. En dan is dat een heel stukje van uw huis af. Ik geloof dat jij toch wel wat kilometertjes afmaalt. Is dat uw dagelijkse gang van zaken zo? Een stevige wandeling maken?
Ja, dat is inderdaad waar. Want veel mensen zeggen mij, die Kuipers, die doen niks als wandelen. Altijd met een dikke sigaar in zijn kop. Ja, ik zit overal. Alle dagen ga ik wandelen. Alle dagen, dus na de middag. En dat moet koud weer zijn. Of heel warm weer, daar houd ik dan zoveel niet van wandelen. Maar kom, regen, dat kan niet deren. Dat doet ook niks. En we hebben een soort vaste vrienden waar we gaan mee wandelen. Hè. Als het koud weer is, hè, heel koud, noorderwind, hè, dan ga ik op Bukenberg. Daar kan de kou niet aan. Ja. En daar heb je ook schoon wandeling, schoon natuur. Maar meestal gaan we altijd op de motten. En op Wilbroek daar, en aan de Nova en zo. Hè, die, daar heb je weinig auto's. Je hebt de uitlaat van die auto's. Hè. Dat is gezond lucht daar nog wat je inademt. Hè, want tegenwoordig gaan we wat in de stad. Hè. En daar kun je nog altijd vrije natuur genieten, van de vrije natuur genieten. Hè.
Je bent nu een wandelaar. Je komt heel veel buiten. Hoe is het in Tongeren om te wandelen?
Ja, ik zou net zeggen, Paul, de stoepen, dat is een erbarmelijke toestand. Dat is niet te doen. Want met een medemaat, die zeggen altijd, pas op, daar ligt nog een, hè. Of een ingetrapt erin, hè. Dat is niet doenbaar, dat moest niet toegelaten zijn, van kom. Er is toch niets aan te doen. De mensen, die honden hebben ook behoefte. Maar ze moesten meer hoogte in het zeil houden, de mensen. Hè, en niet op die stoepen altijd met die honden lopen. Hè. Daar waar wij wandelen gaan, is het heel goed nog voor te wandelen. Daar mogen we niet van klagen. Maar ik hoor toch sommige mensen klagen als het niet te proper is in Tongeren. Ja, wandelen is gezond. En roken is ongezond. Maar ik wandel veel. En ik rook ook wel een sigaar als ik wandel. Binnen huis rook ik nooit. Maar ik moet zeggen, van dat roken heb ik nog geen last gehad. En ik hoop natuurlijk als ik nog een aantal jaren zo kan voortwandelen. Want de mens weet nooit hoe oud het er wordt. Maar iedereen tracht het zo goed mogelijk te doen in het leven. Iedereen tracht het zo lang mogelijk vol te houden. En ik heb laatst met een mens gesproken. Ik was iemand gaan bezoeken met de Grauwzusters. En die mens is 90 jaar. Ja. En zijn zuster is 94 jaar. En ik zag hem daar wandelen in de gang. Ja, Leo Toms is zijn naam. En ik vroeg aan Leo, hoe heb je gedaan met zo oud te worden? Altijd blijven ademen, zeggen we.